beste luisteraars van Radio Maria. Welkom in dit programma Heilige Getuigen, waarin we verder gaan met de lezing getekend Moeder Martha van den Putten, geschreven door Hilde Rummens. En we waren gekomen bij deel 3, uiteenzetting, en bij het onderwerp de stichting. Veel luisterplezier. Nadat we het uitvoerig gehad hebben over de roeping van Martha van den Putten, kunnen we het volgende thema aansnijden. De stichting van de Congregatie der Zusters Passionisten. In de documenten van Pater Valentinus vond Pater Albert Exelmans, tevens passionist, een kladblad terug waarop zijn medebroeder verbeteringen had aangebracht betreffende de vorming van moeder Martha en de stichting. JXP. God heeft in zijn grote goedheid speciaal wat u betreft u geroepen tot een grote volmaaktheid. Hij wil niet enkel dat u voor uzelf een heilige bent, hij wil dat u de moeder wordt van een groot aantal andere zielen. Om aan deze dubbele oproep te kunnen beantwoorden, heeft onze lieve Heer u begenadigd met tal van lichamelijke en geestelijke kwaliteiten. U beladen met alle speciale genade die vereist zijn voor een zo verheven roeping. Trouw aan deze gunst realiseerde u met uw onbegrensde grootmoedigheid het eerste deel van het goddelijk plan over u. Er kan in uw spiritueel leven een kleine zwakheid geweest zijn, hier en daar een kleine tekortkoming. Maar het is met de diepste dankbaarheid ten opzichte van de goddelijke goedheid dat ik met zekerheid van u vernam dat u nooit moedwillig één enkele opzettelijke lichte fout hebt gepleegd en vernomen hebt dat u voor Jezus tot elk offer bereid was. U weet, mijn kind, met welke tederheid ik me al 20 jaar aan de directie van uw ziel toewijd. Ik dring niet aan. De vruchten van uw verbinding met de uitnodiging van Jezus en uw Vader waren wonderlijk. Jezus, door uw trouw geraakt, heeft in uw ziel onuitsprekelijke bewijzen vermenigvuldigd van zijn liefde en als beloning kiest hij u om zijn geliefde bruid te zijn. Innig overtuigd dat de schat van genade die God in uw ziel heeft geplaatst, zonder uw filiale samenwerking, mijn kind, niet zou gebeurd zijn. Ik heb verklaard, in naam van Jezus, dat u door de wil van God geroepen was om moeder te worden van een menigte zielen die hun leven zouden toewijden aan de glorie van Jezus gekruisigd en voor het heil van de zielen. De rest, die geschreven werd in de kantlijn van het blad, was niet te ontcijferen. Heel in het begin van de stichting, in 1928, hield moeder Martha er een correspondentie op na met enkele paterspassionisten over de nieuw gevormde congregatie. Zo onderhield ze regelmatig contacten met pater Ubald, overste te ere. Hij wist te noteren wanneer pater Valentinus zijn plannen over de oprichting van de nieuwe zustercongregatie bekend maakte. April 1931. Ik herinner het mij niet goed, het moet rond eind 1926 geweest zijn, dat de goede vader begon te spreken over zijn plannen. Toen heeft hij mij nogal duidelijk gesproken over het doel van de congregatie die hij wou stichten, over de geest die hij erin wou prenten. U zult wel verwonderd kunnen zijn, goede vader, als ik u zeg dat de vader heel discreet was ten opzichte van mij, hoe weinig hij mij zei over de nieuwe stichting. Haar beslissing kende tegenkantingen. Martha had nog steeds niet met haar ouders gesproken over haar genomen beslissing. Op 18 augustus 1927 dacht ze dat het ogenblik gunstig was om hierover met haar mama te spreken. Maar het loopt falikant uit. In weerwil van al de liefde die ik in mijn verklaringen heb gelegd, heb ik nog verder de wonden opengereten, die dat moederlijk hart verscheurt, en niets dan tranen. Laat ons hopen dat deze onrust kalmeert in deze bedroefde ziel en dat deze beproeving, christelijk gedragen, heilzaam mogen zijn. Ik durf u vragen, mijn vader, deze zaak aan Jezus aan te bevelen, opdat hij een beetje troost mag storten in dat hart. Van mijn kant zal ik uit liefde voor Jezus vriendelijk zijn, zoals ik onherroepelijk besloten ben uit liefde de goddelijke wil te volbrengen. Op 8 november ondernam Martha een nieuwe poging. Geen mogelijkheid om ermee te resoneren. Indien het Gods wil is dat wij er overheen stappen, heb ik geen hoop van een regeling in der minne. De geestesgesteldheid, vooral tegenwoordig, is helemaal niet gunstig. Welke zullen de gevolgen zijn van mijn daad? God weet het. Haar vader daarentegen maakte niet zoveel moeilijkheden. Op 15 november schreef Martha: enkele woorden om u rekenschap te geven over het onderhoud dat ik gisterenavond had met vader tot een gevorderd uur in de nacht. Ik heb alle mogelijke liefde aangewend om hem de beslissing mede te delen. De goede God bracht op mijn lippen de woorden die pasten in zulke omstandigheid. Alles verliep in grote kalmte. Zeker is Jezus tussen gekomen en heeft in deze ziel, waar zich zichtbaar een pijnlijke strijd afspeelde, gevoelens gelegd die ik niet durfde verhopen. Vandaag sprak vader zelfs over de zaak met mama en hielp mij in de moeilijke onderneming haar te troosten. In tegenwoordigheid van moeder heeft hij gezegd dat het verkieslijker was mij nu te plaatsen, vermits dit mijn verlangen is. Moeder weent veel en is de minst redelijke. Vader heeft er zich in geschikt en schijnt de situatie een beetje te verstaan, op zijn manier natuurlijk. En zonder tussenkomst van de duivel zal hij kalm blijven. Ik zal voor allen zeer beminnelijk blijven, uit liefde tot Jezus. Duizendmaal dank, vader, voor de gebeden. De tegenkanting kwam nog van anderen. Op 29 september schreef ze nog: men zou zeggen dat alle schepselen met elkaar hebben afgesproken om mij mijn beslissing te doen opgeven, de wereld te verlaten. Zou de duivel er zich mee bemoeien? In ieder geval, al hun pogingen zijn vruchteloos. Zou een engel uit de hemel dalen om mij over te halen te verzaken aan mijn plicht, dan zou ik zelfs naar hem niet luisteren. Omdat Jezus het wil. Op 23 november 1927 benoemde kardinaal Van Rooij moeder Martha als directrice van de nieuwe stichting. Een nieuwe orde vraagt ook om de opstelling van constituties. Een taak die opgedragen werd aan pater Valentinus. Bij het overschrijven van de constituties heeft moeder Martha hieraan verbeteringen en opmerkingen voorgesteld. Voorbeelden zijn terug te vinden in haar geschriften van 1926. Vindt u ook niet, mijn vader, dat het beter zou zijn om in elk deel van hoofdstuk 1 te praten over de persoonlijke heiliging der religieuze en de heiliging van de naaste? Ook in de paragraaf op het einde van het eerste deel lijkt het me een woord te moeten zeggen over de rol van de religieuze voor de glorie van de gekruisigde Jezus. Vermits alles wel beschouwd, de verspreiding van de devotie voor de passie, het kenmerk en het eerste doel is van de congregatie. Ten tweede, pratend over de huizen in landen waar men zich wijdt aan werken van liefdadigheid, moet men dan niet specifieren welke huizen het zijn, omdat een stichting in Congo bijvoorbeeld zich zonder twijfel ook een huis zal noemen. In haar notities merken we dat ze vanaf dan tot aan de stichting van de nieuwe congregatie onderhandelde met pater Valentinus over wat er nog allemaal diende te gebeuren. Opvallend is hoe zij zich ervan bewust was dat zij een voorname functie zou krijgen die haar veel aanzien zou verwerven. Een aanzien dat ze liever niet verkreeg, want Martha was nederig, en wie nederig is, blijft liever uit de schijnwerpers. Martha was niet een persoon die een leven vol eretekens verlangde. Het enige teken dat haar dierbaar was, was het embleem van de passionisten, dat op de linkerborst werd gespeld. Het bestaat uit een hart, een kruis, drie spijkers en de tekst Jezus XPI Passio, dat de passie van Jezus Christus betekent. We schrijven 25 mei 1927 en Martha liet aan pater Valentinus weten dat soms schijnt het contemplatieve leven mij meer speciaal aan te trekken. De wil van de goede God is dat ik het actieve leven verbind met de contemplatie. De goddelijke wil is alles voor mij. Ik zal de gedragslijn volgen, voorgeschreven door de gehoorzaamheid, en ik heb mijn roeping lief, met al de krachten van mijn wezen. Op 8 december 1927 werd het startschot gegeven aan de nieuwe congregatie, missionarissen van het Allerheiligste Kruis en de passie van onze Heer Jezus Christus. Een mond vol woorden om de naam uit te spreken van een kleine Belgische zusterorde die Martha van den Putten heel haar leven lang zal leiden. Vanaf de eerste dag vatte zij haar taak op als een dienstbaar zijn voor allen, en voor één ieder in het bijzonder. Vreugde en smart wisselden gedurende de volgende 40 jaar elkaar af. Er was de blijdschap van de eerste snelle aangroei van de congregatie, van de goedkeuring der constituties op 18 januari 1930 en de deelname aan de voorrechten van de congregatie der paters passionisten op 8 december van datzelfde jaar. Brief van de kardinaal met goedkeuring van de constituties. Gedaan te Mechelen, de 18 januari 1930. Joseph Ernestus van Rouy, kardinaal-priester der Heilige Roomse Kerk, door de gratie van God en van de Heilige Apostolische Stoel, aartsbisschop van Mechelen, primaat van België, aan eerwaarde oversten en zusters van het Allerheiligste Kruis en lijden van onze Heer Jezus Christus. Wij hebben de grondregels van uw congregatie nagezien en hechten er onze volle goedkeuring aan. Het getrouw naleven van deze constituties zal u een veilige geleide zijn op de weg der geestelijke volmaaktheid en u, onder Gods milde zegen, bekwaam om in de zielen waaraan gij u zult toewijden, een tedere godsvrucht tot het lijden van onze Heer Jezus Christus op te wekken. Wij geven u met de meeste genegenheid onze vaderlijke zegen. Kardinaal van Rouy, aartsbisschop van Mechelen. Het leed was moeder Martha niet gespaard gebleven. Op het feest van Christus Koning, op 27 oktober 1929, overleed pater Valentinus aan de gevolgen van een hartstilstand. Het was een zware slag voor de ganse congregatie en vooral voor moeder Martha. Hij was gedurende 24 jaar haar geestelijke leider, medestichter van een kersverse stichting. Nu stond ze er gans alleen voor. Zeer eerwaarde moeder verborg haar leed voor alle medezusters. Pas later liet zij zich ontvallen dat zij na het verschrikkelijke nieuws over de dood van pater Valentinus een vreselijke nacht had doorgemaakt. Doch niemand heeft ooit geweten wat dit verlies voor haar werkelijk betekende. Het waren zijne eminentie kardinaal van Rouy en pater Sebastiaan, provinciaal van de paters passionisten, die haar hun verdere steun aanboden. Pater Sebastiaan. Pater Sebastianus van de Onbevlekte Ontvangenis werd geboren te Vorst op 13 maart 1879. Hij was al eerder tot provinciaal verkozen voor een termijn van 1914 tot 1923. Na de onverwachte dood van Pater Valentinus in 1929 zocht moeder Martha een vervanger. Zij verkoos zo mogelijk een passionist om de passionistengeest in de congregatie te houden. Zo komt ze in contact met Pater Sebastiaan, provinciaal. Sint Joris Weert, 2 november 1929. Ik heb een interessante brief ontvangen van zijn eminentie. Hij wenst dat we in contact blijven met de orde der Paters Passionisten en keurt het goed dat onze bijzondere biechtvader onder de Pater Passionisten gevonden wordt. Mijn hart bloedt. Ja, de goede God heeft me een zware slag toegebracht door me mijn vader te ontnemen, de vader van mijn ziel en de vader van de congregatie. En ik beken dat als zijn liefde me niet op een speciale manier zou ondersteunen, het me niet mogelijk zou zijn om stabat te blijven. Pater Basiel Bos. Pater Basiel Bos zal haar geestelijke leider worden waarin ze veel vertrouwen stelt. Maar in 1934-1935 legde Pater Sebastiaan een verbod op Pater Basiel om nog contact te hebben met moeder Martha. Ook hij zelf bleek meer en meer afstand te nemen van de congregatie. Hieronder een brief van zeer eerwaarde moeder aan Pater Sebastiaan. De laatste maal dat uw vaderschap in Tiene gekomen is, hebt u mij verteld u niet meer te kunnen bezighouden met mijn ziel, dat het u zorgen maakte dat u alles tezamengenomen voor deze ziel verantwoordelijk waart en dat u wenste deze zorg aan iemand anders over te laten. Vader, ik verwachtte dat u hierover terug zou spreken. Ik kan nochtans niet geloven dat u zich aan die arme kleine ziel niet meer zou interesseren, waarvan u, in akkoord met zijn eminentie de kardinaal, de leiding aangenomen had, nog aan deze ootmoedige congregatie het werk van Jezus gekruist. Nee, ik weet dat uw vaderschap nog altijd interesse heeft, maar ik mag u mijn hart wel openen, nietwaar? Ik lijd. Dat uw vaderschap het niet zou weten, dat is niet mogelijk. Anderzijds denk ik dat u het hart niet zou hebben mij zo te laten. Ik weet niet wat ik denken moet. In één slag ontneemt u mij elke steun, elke hulp. God heeft heel zeker zijn doelen. Weet u dan niet dat u mij alleen laat, heel alleen? Nee, ik haast het mij te zeggen, Jezus is daar. De kardinaal is zeer goed voor ons, is hij een ware vader, maar ik kan toch niet altijd bij hem gaan aankloppen. Uw vaderschap kan zich goed voorstellen wat ik voor het ogenblik nog als problemen en beslommeringen heb. Met de toelating van uw vaderschap hielp Pater Basiel in vele zaken. Het was de hulp van een toegewijde passionist. En dan plots niet meer. U hebt hem onmeedogend weggetrokken, zonder even over de situatie na te denken. Vader, mag ik u vragen of de hulp van de eerwaarde pater de provincie enig nadeel toebracht? Dat zou ik nooit willen. Mocht de eerwaarde pater af en toe komen, zijn bezoeken waren zo troostend omdat hij alleen God zoekt, het welzijn van zijn werk, nooit tussenkomt in het bestuur van de communiteit, altijd heel voorzichtig en zeer behoedzaam is. Vader, moest ik u enig verdriet gedaan hebben, dan vraag ik u vergiffenis uit het diepste van mijn hart. God weet dat ik, wat mezelf betreft, mij totaal wil opofferen en ik zoek geen steun noch troost, maar het is voor onze beminde kleine congregatie. Thank you. terwijl pater Sebastiaan fungeerde als nieuwe geestelijke leider van zeer eerwaarde moeder, was het toch eerder pater Basiel aan wie ze alles toevertrouwde. Pater Basiel Bos werd aangesteld om de nieuwe zustercongregatie te helpen in het zoeken naar een geschikt bouwterrein. Hij zelf had ingestaan voor het bouwen van kloosters voor zijn eigen orde te Natois en Diepenbeek. Moeder Martha stelde veel vertrouwen in pater Basiel en uit de brieven aan hem gericht blijkt heel duidelijk hoe ze haar ziel voor hem openstelde. In 1930 werd pater Basiel aangeduid om moeder Martha te helpen zoeken naar een geschikte bouwplaats voor de definitieve vestiging van de zusters. Hij zal haar eveneens bijstaan met de rompslomp die zo'n bouw met zich meebrengt. In 1934 verbood pater Sebastiaan dat de twee elkaar nog zagen. De briefwisseling ging nog wel verder, maar verminderde door het uitbreiden van de werken van de zusters. Willebroek, Congo, Chardonnay, scholen, parochiewerken enzovoort. Pater Basiel overleed in 1946. Van pater Basiel naar moeder Martha zelf is er praktisch geen correspondentie teruggevonden. Gelukkig bewaarde hij wel de brieven die zij naar hem schreef. Hij nam ze zorgvuldig door en was eveneens de mening toegedaan dat moeder Martha zonder twijfel een door God begenadigde persoon was. Haar briefwisseling puilde uit van spirituele ondervindingen waarbij er sprake was van fysische verschijnselen die zich meestal op vrijdag afspeelden. Op die manier was pater Basiel de enige die weet had van de pijnen die ze doorstond en vroeg daarom om haar ervaringen zo goed mogelijk te noteren in een schriftje. Moeder Martha trachtte hieraan te voldoen, maar wegens tijdsgebrek ontstonden er hiaten, sloeg ze de notities vaak over. Gelukkig wist pater Basiel de belangrijkste passages te bewaren en te bundelen. Het betreft de brieven tussen 1934 en 1938. De gehechtheid aan haar congregatie. Niemand zal kunnen ontkennen dat moeder Martha zich helemaal heeft gegeven voor haar congregatie en elke verantwoordelijkheid op zich heeft genomen. In de volgende brieven is duidelijk hoe haar liefde voor de stichting alles overstijgt. Deze namiddag heeft Jezus me de gelegenheid aangeboden om hem een klein geschenk te overhandigen en wat was ik blij. Ik voel heel goed de last van het kruis, de last van de congregatie. Maar het is het kruis van mijn Jezus, de congregatie van mijn Jezus. Dank u, mijn geliefde gekruisigde. Vader, ik kan niet zeggen wat ik ondervind. Een deel van mijn ziel is als verbrijzeld en het andere deel is, ik weet niet waar. Hier de rust, de stilte, een onuitdrukkelijk geluk, een kracht van God. Men zou zeggen dat deze twee delen van mijn ziel zeer apart, gescheiden, zou ik zeggen, zijn. En nochtans de ene brengt aan de andere de kracht over die nodig is om te lijden. Zij ondersteunt het, draagt om zo te zeggen de lasten. Een grote zucht, kijkende naar de toekomst van de congregatie. Deze zucht hoort alleen Jezus en u, mijn Vader. Bij voorbaat aanvaard ik alles met gelatenheid. Nee, een liefde die enkel Jezus in mijn ziel kan storten. Ja, Jezus, alles. Jezus is zo goed, Vader. Hij helpt mij steeds wanneer ik zijn zaak moet verdedigen, met zachtheid en kracht. Jezus, maak dat ik alleen lijd. Ik wil helemaal alleen de last dragen van de congregatie en zonder dat iemand het merkt. Lijden, me dag en nacht opofferen. Sterven, zodat het werk van Jezus leeft. Jezus plaatst zoveel in mijn ziel, Vader. Hij maakt ze groot. Wat hij erin wil zetten, vermenigvuldigt zich. Deze dagen heb ik al mijn kinderen rondom mij. Ze zijn zo goed gestemd. De slechtste ben ik. Jezus is zo goed en hij verwacht veel van zijn kleine congregatie. Zeg hem dat hij mij helpt. Vraag hem dat hij mij wijzer maakt om die zielen meer en meer te vormen voor zijn liefde. Dat we steeds passionisten, missionarissen zouden zijn en dat het werk van Jezus steeds zal zijn zoals hij het wil. Zonder dat zal het vallen. Ik ben een zwak persoon, Vader. U weet dit goed. Maar Jezus is mijn kracht en met zijn genade zal ik nooit het werk van Jezus laten aantasten. Het is eigenaardig hoezeer ik ondervind dat de kracht van Jezus me leidt. Ik van nature zwak, zo schuchter. Ik voel me een kleine leeuw worden wanneer ik de rechten, de interesses van Jezus en zijn congregatie moet verdedigen. Moeder Martha als overste. Persoonsbeschrijving. Het innerlijk portret van een mens kunnen we nooit helemaal doorgronden. Maar door de manier van handelen en denken laat het wel sporen na. Van één zaak mogen we zeker zijn. Hoe dieper een ziel in God verzonken is, hoe moeilijker het wordt het te willen blootleggen. Het aanvaarden van haar taak. Op 8 december 1927 startte het werk van de zusters passionisten, toen nog genaamd missionarissen van het Allerheiligste Kruis en de passie van onze Heer Jezus Christus, onder leiding van Martha van den Putten. Van bij de stichting tot aan haar dood op 17 september 1967 zal zij overste blijven van de congregatie. Volgens een voorspelling van pater Valentinus zou moeder Martha ongeveer 35 jaar leven in de orde. Het was de wens van de goede God. Daarna zou ze niet meer fysiek in staat zijn om de congregatie behoorlijk te leiden. Was zij een goede overste? Dat bewijzen de herhaalde verkiezingen waarbij moeder Martha telkens unaniem uitgeroepen werd tot algemeen overste. Bij de herverkiezing van 1959 was er grote consternatie onder de zusters wanneer er sprake was dat de hogere overheid van het diocees haar het ambt zou ontnemen. Moeder Martha dirigeerde op dat ogenblik haar congregatie al 22 jaar en verandering in leiding zou misschien wenselijk geweest zijn. Hierop volgde er meteen een algemeen protest. De acties van de zusters waren enorm en er volgden zelfs protestbrieven vanuit Congo, ondertekend door alle zusters. Het diocees kon niet anders dan zijn mening te herzien met als gevolg dat Martha van den Putten als overste kon blijven fungeren. Eminentie, wij hier in Congo hebben die dramatische dagen in het Heilig Kruis niet meegemaakt. Maar op onze beurt komen wij als één hart, één ziel, u onze onuitwisbare verknochtheid aan onze vereerde moeder herhalen en onze grote vreugde omdat zij mocht herkozen worden. Wij kennen, beminnen en vereren onze moeder als een echte heilige en bidden onze goddelijke meester haar nog lang bij ons te laten. Zij is voor ons het levend model van een echte, passioniste missionaris, die wij elke dag meer en meer zouden willen nadoen. In deze dagen van onrust in Congo zijn wij blij ons haar waardige kinderen te mogen tonen met voor Christus te kunnen strijden. twijfels over haar taak als overste. Een brief van moeder Martha aan kardinaal Van Rooij. Uwe eminentie weet dat mijn intieme wens eruit bestaat geen enkele functie te moeten vervullen. God heeft mij nochtans de genade gegeven u met heel mijn hart ja te kunnen antwoorden. Ik behoor mijzelf niet toe en mijn enige wil is u te gehoorzamen. De maatregelen genomen om het bestuur van onze congregatie te veranderen hebben iedereen verwonderd. Nu nog is er een zekere onbehaaglijkheid in onze communiteiten. De verknochtheid van de zusters aan hun zeer eerwaarde moeder was groot. Toch achtte moeder Martha zichzelf eerder onbekwaam om deze taak uit te voeren. Een feit dat zij liet doorschemeren in bovenstaande brief aan kardinaal Van Rooij. Gelukkig wist zijn eminentie dat het tegenovergestelde het geval was. Hij had reeds van in het begin moeder Martha moeten aanmoedigen om het voorstel van overste te aanvaarden. Een zuster vertelde: hoe dikwijls werd ik samen met zuster A door pater Valentinus in de spreekkamer geroepen. Pater Valentinus zei: ik weet niet wat ik moet doen. Het is altijd hetzelfde refrein. Zij is onbekwaam. Ons antwoord was klaar en duidelijk. Zij is het wel. In 1929 was moeder Martha ten einde raad en schreef een brief aan kardinaal Van Rooij om haar beklag te doen, maar verstuurde hem uiteindelijk niet. Sta mij toe enkele woorden te richten tot uwe eminentie om u te vragen me te ontslaan uit de functie van directrice. Ik ben onwaardig en volkomen onbekwaam om deze rol te vervullen en mijn gezondheid is zwankel. Ik heb hierover met pater provinciaal van de passionisten gesproken die me wil verplichten om door te gaan. Ik zou me willen wijden, me opofferen zonder meer en ik heb geduld tot vandaag, maar ik kan niet meer. De eerwaarde vader zal mij niet toestaan om mijn professie te doen in dit geval. Ik leg me neer bij de wil van God en bid uwe eminentie te willen aanvaarden de beleefde groeten van mijn diepgaande verering en mijn erkentelijkheid. Aan de achterzijde de brief aan pater Valentinus. Vader, deze brief aan de kardinaal was verzegeld. Het is me in gedachten gekomen dat ik mijn zusters moest informeren over mijn verzoek en op zijn minst moeder meesteres. Ik ben dus gaan aankloppen bij de goede moeder om haar op de hoogte te brengen van de situatie. Wanneer ik me daar bevond, de brief in mijn hand, had ik niet de moed om haar, de ziel waarvan ik meer hou dan van mezelf, met deze problemen op te zadelen. Ik heb Jezus gevraagd wat ik moest doen en zie hier dat ik mijn schrijven de richting van Wezenbeek opstuur in plaats van Mechelen. Wilt u, ik verzoek u, mijn vader, me bij Jezus aan te bevelen en hem te zeggen in mijn plaats dat ik niets anders wens dan zijn heilige wil te vervullen. 19 april 1929. We noteren 1934 en de congregatie bestond reeds 7 jaar. Ondanks zeer eerwaarde moeder een uitstekende overste was, was ze de periode die eraan vooraf ging nog lang niet vergeten. Hier een citaat uit een brief gericht aan pater Basiel op 7 december 1934. Mijn vader, morgen zal onze kleine congregatie 7 jaar bestaan. Wat een 7 jaar! Mijn vader begrijpt me. Als Martha minder slecht geweest was, zou de congregatie al veel verder staan. Ik zeg nu niet meer Martha de onbekwame, de onervarene, want ik weet dat dit alles niet telt. Martha wil geen overste zijn die haar congregatie niet wil laten leiden door haar stichter zonder stokken in de wielen te steken. Die naar de kardinaal gaat om zich te beklagen over de stichter. En weet ik veel. Wat heb ik gehandeld met weinig geest van geloof? Wat moeder Martha in die 40 jaar als algemeen overste heeft doorgemaakt en beleefd, is moeilijk te omschrijven. Periodes van intense vreugde werden afgewisseld met periodes van pijn en leed. Al de moeilijkheden die een beginnende congregatie te beurt vielen, heeft ze getrotseerd. In 1938 bleek zeer eerwaarde moeder zich plots neer te leggen bij het goddelijk verzoek. Verdwenen haar twijfels en werkte ze verder in alle sereniteit en nederigheid aan de verdere uitbouw van haar stichting. Het is eigenaardig hoe gelukkig ik nu ben overste genoemd te zijn. De strijd van voor het kapitel is mij een acte van gehoorzaamheid waardig geweest, die Jezus aangenaam geweest is. Alleen Hij kon weten hoe zwaar het me viel en weerstand geboden heb, dat ik mezelf gezocht heb toen ik van die taak verlost wou zijn. Vernedert mij sterk, maar anderzijds verheug ik mij dat Jezus dit toegelaten heeft. Anders zou ik Hem minder kunnen geven hebben. Vader, vraag aan Jezus dat ik edelmoedig zou zijn. Houding tegenover haar medezusters. De bezorgdheid die moeder Martha tijdens haar leven vertoonde over de spirituele vooruitgang van de zusters, bemerkt men wanneer men haar brieven leest die betrekking hebben tot haar gehechtheid en liefde voor haar geestelijke dochters. Sententies en private conferenties getuigen van haar grote capaciteit om leiding te geven. In 1958 laat ze in een korte sententie horen: de oversten dragen de verantwoordelijkheid van de zielen die hun zijn toevertrouwd. Ze mogen de zaken niet zomaar hun gang laten gaan. Men zegt soms: dat is van de oude tijd. Zorg besteden aan de meditatie, de voorbereiding van de Heilige Communie, het persoonlijk gewetensonderzoek en het bezoek aan het Heilig Sacrament. Het zijn allemaal punten die zeer belangrijk waren voor zeer eerwaarde moeder. Beste luisteraars, we beëindigen hier deze lezing uit het boek Getekend Moeder Martha van den Putten, geschreven door Hilde Rummens, en gaan volgende keer verder met het hoofdstuk Moeder Martha als overste, bij het onderwerp houding tegenover haar medezusters. We wensen u nog een gezegende avond en tot volgende keer.